Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer, dat is tenminste positief. Het is 27 graden, blauwe lucht, een zwak briesje, het is gewoon weer zomer. En ja, morgen blijft dat nog even zo, woensdag zouden we af en toe een regenbuitje krijgen. Is ook wel eens goed, hebben we nodig. En gaat de temperatuur een paar graden naar beneden, maar het blijft royaal in de 20 graden. Ja, en dan COVID of corona, hoe je het noemen wil. Er is een lichte stijging, is er sprake van. Gisteren waren er 8.918 mensen getest. 14,14% bleek positief te zijn, oftewel 1261 mensen. In totaal zijn er 7700 mensen met het virus besmet. Het is een lichte stijging ook. Waarvan er 102, ook een lichte stijging, ernstig ziek in de ziekenhuizen liggen. 31 van hen kritiek. 27 daar weer van aangesloten aan beademing. Dodental als gevolg van COVID is gestegen naar 11.794. Dus ja, we zijn er nog lang niet vanaf. En dan heeft mijn broertje weer een nieuwe column geschreven, In Godsnaam heet het. En dat beschrijft exact de situatie zoals die hier in Israël politiek gezien dan gaande is. Ik ga het niet verklappen, lees het zelf op israelnieuws.nl. En ja, dan weet je hoe het zit. Want ja, een bende is het. En dat beschrijft hij uitstekend, een aanrader dus. En dan heeft de IDF en de veiligheidsdiensten weer 9 terreurverdachten aangehouden afgelopen nacht. In Judea en Samaria. Bij een van die acties kwam er een verdacht voertuig op grote snelheid richting de soldaten. Wilde niet stoppen. Soldaten schoten. Hij reed snel weg. Later meldde de Palestijnse ministerie van Volksgezondheid dat een vrouw in de auto, en het is niet duidelijk of ze de auto bestuurde of niet, geraakt was door kogels en was overleden. Een andere persoon in die auto ligt in het Sarah Zedek ziekenhuis in Jeruzalem. Zijn toestand is niet helemaal duidelijk en het is ook niet duidelijk of hij de chauffeur was. In ieder geval, er zijn er weer een aantal gearresteerd en er is ook weer een drugsmokkel voorkomen. Ter waarde van 600.000 shekel, pak een beet, zo'n 150.000 euro. En dan een wereldwijde inspanning voor herstel van de ecosystemen. Daar gaat de Ben Gurion Universiteit in de Negev, in Sedeboker. Die gaat daar een congres over houden van 27 november tot 1 december. Er komen 250 sprekers uit 45 landen. Er zijn 50 panels en men gaat allerlei oplossingen proberen uit te werken om de ecosystemen te sparen en te herstellen als ze al beschadigd zijn. Er zijn een aantal oplossingen hier in Israël en dat wordt allemaal besproken. Daarnaast is Israël haastig bezig om het zeeleven te beschermen in de Middellandse Zee, want die warmt behoorlijk op. Onderzoekers zijn bezig tussen de kliffen en de rotsen om het ecosysteem daar weer tot leven te brengen. Je kan dat allemaal lezen in de Engelstalige Ynet. En dan, ja, het is een vervolg op mijn verhaal van gisteren over de politieke situatie hier in Israël, want het wordt er niet vrolijker op, echt niet. Ten eerste is er een peiling geweest door Channel 12. En de vraag was, blijf je in Israël of ga je weg? Nou, vooral veel jonge mensen die zijn daar toch mee bezig met die vraag. En het bleek uit die voorlopige peiling dat in ieder geval een 12% van de inwoners, en dan praat je toch over ruim 1 miljoen mensen, bezig is met het plannen maken om het land te verlaten zodra deze nieuwe regering eenmaal zit en maatregelen gaat nemen. Men kijkt het even aan, net zoals vele anderen dat doen. 38% kijkt het gewoon langer aan. Deze 12% een paar maanden. Men kijkt aan hoe het zich gaat ontwikkelen, maar is al bezig met het huren of kopen van woningen buiten Israël. Want men wil niet in een land leven waar rabbijnen het voor het zeggen hebben. 50% van de bevolking heeft gezegd er niet mee bezig te zijn. Maar goed, je weet het maar niet. Als alles eenmaal loopt en allerlei maatregelen worden afgekondigd, hoe men dan erover gaat denken. In ieder geval is er al een tegenvaller voor Netanyahu, want het ziet er naar uit dat het belastingvoordeel, het accijnsvoordeel op benzine, dat is eind van de maand verdwenen. Men probeert het nog 2 weken te verlengen, de huidige minister van Financiën, Lieberman, maar die zegt, dan moet die nieuwe minister van Financiën het maar uitzoeken. Ik weet dat er geen geld is om dat belastingvoordeel te handhaven. Zou betekenen dat de benzine gewoon met 28 eurocent omhoog gaat. En dan ergens rond de 6 shekel 80 uitkomt. Dat is een behoorlijke tegenvaller. Want het betekent, had men even snel berekend, dat de gemiddelde volle tank benzine 50 shekel duurder gaat worden. En dan heb je het toch over 25 euro. Dan heb je het over ruim 20 euro. En dat is veel geld. En dan is er nog iets. In Channel 12, die wist te melden gisteravond in het journaal, dat een aantal prominente religieuze zionistische rabbijnen Smotrig steunen in zijn eis om minister van Defensie te worden. De rabbijnen onder leiding van de prominente rabbijn Drukman, die hebben aangekondigd dat zij Smotrig steunen en dat zij druk uitoefenen op Netanyahu om hem te benoemen tot minister van Defensie. Want ze willen voorkomen dat er regels komen voor de nederzettingen in Judea en Samaria, oftewel de Westbank. Ze willen voorkomen dat illegale nederzettingen worden gesloopt. Die willen ze legaal hebben. En zo hebben ze nog een aantal eisen. Waarvan zij denken dat kan alleen maar Smotrig uitvoeren. Smotrig zelf vindt zichzelf een hele goede minister van Defensie. Hij heeft tenslotte 14 maanden van de 28 maanden in IDF-dienst gezeten. Daarna hadden ze hem niet meer nodig. Hij heeft 14 maanden op kantoor gezeten. Iets met boekhouding of iets dergelijks. In ieder geval, hij denkt dat hij daardoor geschikt is om minister van Defensie te worden in een van de meest moeilijke regio's ter wereld. Of Netanyahu aan die druk kan volstaan, ik weet het niet. Smotrig en Deri, die hebben gisteren met elkaar even gezeten. Smotrig is naar het huis van Deri gegaan, een van zijn huizen in Jeruzalem. En die zijn er zelf al uit. Die hebben voor zichzelf afgesproken, oké, Smotrig, Defensie. En dan eis ik financiën. Want ik ben een uitstekende minister van Financiën. Ik heb tenslotte 2 jaar in de gevangenis gezeten voor belastingfraude. En ik heb verleden jaar een pleidooiovereenkomst afgesproken nadat ik weer betrapt was op het wegsluizen van miljoenen. Zou ik ook niet meer in de Knesset terugkomen. Maar ja, dat was die oude Knesset, zei Deri. En nu hebben we een nieuwe Knesset. Nou, dan geldt dat gewoon niet. Dan kom ik daar toch in terug. Of dat allemaal doorgaat, ik weet het niet. In ieder geval heeft Netanyahu al gezegd dat hij in ieder geval deze week geen nieuwe regering heeft. En mogelijk zal dat volgende week zijn. Of dat volgende week ook gaat lukken, we gaan het afwachten. Het wordt er allemaal niet gezelliger op. Want Ben-Gvir heeft geëist, en hij houdt zijn poot stijf, dat die minister van Openbare Veiligheid en Politie wordt. Waarbij hij zegt dat hij, zodra hij benoemd is tot minister, de doodstraf zal instellen voor terroristen. En niet alleen de doodstraf, hij zal ook de schietinstructie verruimen. Iedereen die zich bedreigd voelt en denkt dat is een terrorist, mag gewoon schieten. Waar dat toe kan leiden, hebben we vanmorgen helaas gezien. Want een soldaat in Ranana, die dacht dat een waarschijnlijk psychisch gestoorde man een terrorist was en heeft hem doodgeschoten. Een Israëlische man. Ja, daar leidt dat toen dan toe. Als je de schietinstructie gaat verruimen, dan wordt het moord en doodslag hier in Israël. En ja, een doodstraf hebben we niet. We hebben hem ooit gehad voor Eichmann. En om nou de doodstraf voor terroristen in te gaan voeren, ik denk niet dat dat in het buitenland in dank wordt afgenomen. Israël heeft altijd zijn mond vol als er door Hamas mensen worden opgehangen. Maar dan moet je dat niet zelf gaan invoeren natuurlijk. Het zijn maar een paar voorbeelden van de situatie zoals die is. Daarnaast, ik heb het gisteren al even aangetipt. Deri die wil financiën hebben. En een van die andere ultra-orthodoxe partijen wil religieuze zaken hebben. Waarom? Zij vinden het nodig dat de yeshiva-studenten verdubbeling van uitkering krijgen. Die gaan dan naar 1350 shekel toe. Dat is meer dan een verdubbeling. En dan zijn er rijke mensen, om het zo maar eens even te zeggen, die sponsoren yeshiva-studenten, waardoor ze op een inkomen komen van gemiddeld 2000 shekel. Dan hoef je niet meer te werken. En dat doen ze dan ook niet. Waar het tot nu toe zo was dat het totale bedrag verminderd werd, des te meer yeshiva-studenten er komen, gaat dat nu niet op in deze nieuwe voorstellen. Des te meer yeshiva-studenten, des te meer geld er beschikbaar moet komen. Wie moet dat ophoesten? Dat moeten de seculaire joden doen, die niet op een yeshiva studeren en een gewoon leven leiden. Waar dat geld vandaan moet komen? Ja, het is er niet. En het gaat een kleine 3 miljard shekel kosten. Het is er gewoon niet. En een heleboel geld voor allerlei plannen wat rabbijnen willen, is er gewoon niet. Hoe dat dan verder moet, waar dat geld vandaan moet. Moet het eten nog duurder worden? Moeten de belastingen nog hoger worden? Het is al hier qua levensonderhoud een van de meest dure landen ter wereld. En ik weet dat het in Nederland ook allemaal aan het stijgen is, maar het haalt het lang niet bij wat we hier voor een potje jam betalen, bij wijze van spreken. Want dat blijft maar stijgen. Zogenaamd omdat de import duurder wordt. Nou, als je kijkt naar de winsten van de importeurs, en dat zijn maar een aantal families, die liegen er niet om. Dus ja, die hebben allemaal Netanjahu gestemd natuurlijk, want dat is hun grote vriend en toeverlaat. En die kunnen hun gang blijven gaan. Het wordt er echt niet vrolijker op, mensen. En wat we moeten gaan doen, ik zou het niet weten. Ik heb voor mezelf wel afgesproken, ik heb dat gisteren ook gezegd. Ik kijk het ook even een paar maanden aan, voordat ik een besluit neem. Want ik wil leven, ik heb dat gisteren gezegd en ik zeg het elke keer weer, ik wil leven zoals ik wil. En niet zoals een rabbijn gaat bepalen. Dat kan gewoon niet. Daarnaast heeft de Women of the Wall groep Netanjahu gevraagd om Ben-Gvir niet als politieminister te benoemen. Want meneer Ben-Gvir nam altijd deel aan de demonstraties tegen deze Women of the Wall groep, als zij gebedsbijeenkomsten bij de Klaagmuur organiseerde. En als dan de man die eerst tegen hun demonstreerde nu minister van politie wordt, ja, dan kan je wel nagaan hoe gezellig het voor die mensen gaat worden. En er is een hele bekende Israëlische radiopresentator. geschorst. Omdat hij in zijn programma vertelde dat ultra-orthodoxe Knessetleden zich maar beter kunnen ophangen met hun tefillin. Tefillin zijn die sliertjes aan hun talles die ze onder hun kleding, gebedskleed die ze onder hun kleding dragen. Nathan Zahavi had dat niet mogen doen. Hij had een hele tirade in zijn programma over of tegen orthodoxe politici. En zijn programma is tot nader orde uit de lucht gehaald en hij is tot nader orde geschorst. Hij noemde ze ook nog rotzooi of uitschot. En ja, hij ging maar door. En ja, dat kan je natuurlijk ook weer niet doen. Ik denk ook niet dat hij voorlopig terug zal komen. Het heeft een hele rel gezorgd hier in Israël. En dan in ander nieuws. Er zijn weer drie nieuwe F-35 straaljagers in Israël aangekomen. Die zullen zich gaan voegen bij het 140ste Squadron Golden Eagle. En het betekent dat er nu 36 F-35's operationeel zijn. En dat is een goede zaak, want we hebben die dingen nodig. En dan, na 70 jaar is er geen Miss Israël verkiezing meer. En zal er dus niemand worden afgevaardigd naar de Miss Universe wedstrijd. Waarom ze dat gedaan hebben? Ja, er was al veel kritiek op de wijze waarop vrouwen op hun fysieke verschijning werden beoordeeld. En ja, ook daar zitten de orthodoxe partijen achter, zeg ik heel stiekempjes. Want dat past niet in het ultra-orthodoxe leven. En want eerder was het badkledinggedeelte werd al niet meer gedaan. Ja, er waren gewoon te veel mensen met kritiek. Nou, dan maar niemand voor Miss Universe. Dan Candace Owens, de bekende Amerikaanse presentatrice en politieke commentator, die heeft meegedeeld in een van haar programma's dat het heel simpel is om op Amazon Mein Kampf van Hitler te bestellen. Het is nog gewoon te koop. En wij maar denken dat Amazon het niet meer zou verkopen. Nou, Amazon heeft maling aan wat wij denken. Zij doen gewoon wat zij willen en hoe zij geld kunnen maken. Meneer Abbas heeft ook weer van zich laten horen. Meneer Abbas heeft gezegd dat hij absoluut zeker is dat Netanyahu geen vrede met de Palestijnen wil. Hij draait het eigenlijk om. Hij heeft wel een beetje gelijk. Want Netanyahu is in de loop der jaren in standpunten verhard, waar hij vroeger nog wel open stond voor een autonome Palestijnse staat. Ja, onder druk van zijn coalitiepartners kan dat helemaal niet meer. In ieder geval, Abbas is daarmee naar buiten gekomen en ja, dat versterkt hem in zijn eis. En dat heeft hij ook gewonnen bij de Verenigde Naties. Om het internationaal gerechtshof in Den Haag te laten beoordelen of die zogenaamde annexaties van Israël juridisch kunnen. Dat wordt nog een dingetje, helemaal met deze regering. Als we die krijgen. En dan zegt de IDF dat ze naar aanleiding van die inbraak op die IDF-basis op de Golan, waarbij ongeveer 70.000 kogels en 70 granaten zijn gestolen, een aantal IDF-soldaten hebben gearresteerd. Want het blijkt zeer waarschijnlijk dat die inbraak is gepleegd door Israëli's. Men vermoedt ook dat zij hulp hebben gekregen van deze soldaten en dat die munitie en die granaten ergens op de Golan is verstopt. Men is met mannenmacht aan het zoeken met drones en met honderden agenten en IDF-soldaten. En ja, gisteravond werd dat allemaal uitgebreid getoond op televisie. Maar als het inderdaad zo is dat Israëli's hier schuldig aan zijn, is dat een slechte zaak. Het betekent namelijk dat die er handel in maken en dat wordt verkocht aan Arabische criminelen en Israëlische criminelen. Want die beschikken over enorm veel wapens. Alleen al dit jaar zijn er al meer dan 1000 wapens bij criminelen, zowel Israëli's als Arabische criminelen, in beslag genomen door de politie. Dus ja, dat is geen goede zaak. En dan zegt Syrië dat Israël een luchtmachtbasis bij Homs heeft aangevallen. Die wordt gebruikt door het Russische leger. En dat zou Israël dan hebben gedaan. Daar zouden 2 soldaten bij zijn omgekomen en 3 andere Syrische soldaten gewond. Vliegbasis wordt vaak gebruikt door Russische soldaten als ze naar en van Syrië vliegen. En Israël zou daar dan achter zitten. Nou, zoals gebruikelijk zegt de IDF niets. Hun naam is Haas. En dan, Turkije mag dan wel weer op vriendelijke voet zijn met Israël. Maar het verzoek van Israël om Hamas-terroristen uit te zetten, dat heeft Erdogan afgewezen. Hij begint daar niet aan. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, die mocht het even bekendmaken. En die zegt, wij doen dat niet, want de mensen doen ons geen kwaad en ze kunnen hier blijven zitten. Want zij zien Hamas ook niet als een terreurorganisatie. Dus dan weten we dat weer. Ondertussen, naar aanleiding van die aanslag gisteren in Turkije, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een reiswaarschuwing afgevaardigd. Als het niet nodig is, ga niet naar Turkije. Nou, zeiden een heleboel Israëli's gisteravond op het vliegveld. Sorry, wij hebben de tickets al, wij gaan wel. Er zijn dus 6 vliegtuigen gisteravond naar Turkije, met name Istanbul, vertrokken. Dan zaten daar ook veel Israëli's bij die in Istanbul overstappen. Maar toch, er zijn 6 vliegtuigen vertrokken. Daarnaast wordt Israëli's opgeroepen om in je hotel te blijven in Istanbul. Ook daarvan zeggen Israëli's, ja luister, wij zijn gewend aan terreur, wij leven met terreur en we blijven echt niet onszelf opsluiten in het hotel. We zijn hier op vakantie, dus we gaan gezellig dingen doen in de stad. En ja, we kijken wel uit, zeggen ze tegen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus dat is tegen dovemans oren praten. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Je hebt gespaard, je gaat op vakantie. Ja, oké, er gebeurt een aanslag, maar dat kan overal gebeuren. En dan laat je niet je vakantie helemaal verpesten. Je moet wat voorzichtiger zijn. En dan heeft het Joodse Wereldcongres gezegd dat de Europese Unie iets moet doen aan die Sami Doen-organisatie. Die hebben een Jodenhaatfeest in Brussel onlangs opgezet. Dat is dan wel verboden gaan worden, maar het ging toch wel door. Naderhand. En het Joods Wereldcongres zegt ook dat het antisemitisme zich in België wel heel wijd onder de politieke elite verspreidt. En dat Europa daarop moet reageren. Maar Europa doet daar weinig aan, want het antisemitisme verspreidt zich over heel Europa. En niet alleen in Europa, ook in Amerika, in Engeland, noem maar op. Het is er altijd al geweest. Het komt nu wat openlijker naar buiten. Ik kreeg gisteravond ook een foto toegestuurd van iemand die in Amsterdam op een elektrakast van het gemeentelijk energiebedrijf een davidster had gefotografeerd met daarbij de tekst dood aan de Joden. Ja, ik ben ermee opgegroeid. Ik heb nooit anders gekend van kinds af aan. En het doet me eigenlijk weinig. Het hoort bij het leven buiten Israël. En daarom maakt het het juist zo moeilijk om te besluiten wat te doen. En dat maakt je erg onzeker, moet ik zeggen. Hier blijven of weggaan. Het is een prachtig land. Het zijn fantastische mensen. Het is altijd lekker weer. En ja, moet je dan weggaan omdat rabbijnen jouw leven gaan bepalen? Dat is een tweestrijd waar ik mee zit. En waar ik nog niet uit ben. Ik hou er wel rekening mee. Maar ik ben er nog niet uit. En zolang ik er niet uit ben, is niks zeker. En blijf ik gewoon lekker hier leven. Maar Ja, ik begrijp hoe duizenden anderen denken, want iedereen is onzeker geworden. Ieder normaal denkend mens is onzeker geworden en dat moet je niet hebben. Dat is niet goed. Dat maakt het leven ook minder leuk. Dus ja, ik hou het goed in de gaten en ik spreek veel met andere mensen ook hierover, die allemaal met hetzelfde probleem worstelen. Ik heb nog niemand gehad die gezegd heeft, nou leuk, nieuwe regering Netanjahu, we blijven lekker hier genieten. Nee, iedereen is onzeker geworden. Zelfs mijn Israëlische buren, geboren en getogen hier, kinderen gekregen, 3 kinderen. En ook die sprak ik gisteravond en die zitten met dezelfde tweestrijd. Dus we blijven praten en we zien wel hoe de komende dagen en weken zich gaan ontwikkelen. Maar erg in de gaten houden, ja, dat wel. En op alle dingen letten die er mogelijk veranderen gaan. Goed, dat bracht het weer tot het einde van deze podcast voor vandaag. Maandag de 14e november. Een dag met 28 graden en een strak blauwe lucht. Daar genieten we van. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze maandag. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd... Tot ziens. Tot morgen.